Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. En des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en geven de verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen Psalm 5, de versen 7 en 8, maar mij ontmoet uw mededogen en leidt mij in uw gerechtigheden. 7 en 8 van Psalm 5. Wij lezen vanavond de 91ste psalm. Psalm 91. En na de schriftlezing zingen we uit de berijming van deze psalm het eerste vers. Hij die op Gods bescherming wacht. Die in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zal tot de Heere zeggen, mijn toevlucht en mijn burg, mijn God op welke ik vertrouw. Want hij zal u redden van de strik van de vogelvanger, van de zeer verderfelijke pestilentie. Hij zal u dekken met zijn vlerken en onder zijn vleugelen zult gij betrouwen. Zijn waarheid is een rondas en beukelaar. Gij zult niet vrezen voor de schrik des nachts, voor de pijl die des daags vliegt. Voor de pestilentie die in de donkerheid wandelt, voor het verderf dat op de middag verwoest. Aan uw zijden zullen er 1000 vallen en 10.000 aan uw rechterhand. Tot u zal het niet genaken. Alleenlijk zult gij het met uw ogen aanschouwen en gij zult de vergelding van de goddelozen zien. Want gij, Heere, zijt mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt gij gesteld tot uw vertrek. U zal geen kwaad wedervaren en geen plaag zal uw tent naderen. Want hij zal zijn engelen van u bevelen dat ze u bewaren in al uw wegen. Zij zullen u op de handen dragen, opdat ge uw voet aan geen steen stoot. Op de felle leeuw en de adder zult gij treden. Gij zult de jonge leeuw en de draak vertreden. Terwijl hij mij zeer bemind spreekt, God, zo zal ik hem uithelpen. Ik zal hem op een hoogte stellen, want hij kent mijn naam. Hij zal mij aanroepen en ik zal hem verhoren. In de benauwdheid zal ik bij hem zijn. Ik zal er hem uittrekken en zal hem verheerlijken. Ik zal hem met langheid der dagen verzadigen. En ik zal hem mijn heil doen zien. Christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen, wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Ook nu weer lezen wij in de 27e psalm, waar wij in vers 5 het woord van God aldus vinden. Psalm 27, het vijfde vers. Want hij versteekt mij in zijn hut ten dagen des kwaads. Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent. Hij verhoogt mij op een rotssteen. Wij willen samen eerst de Heere om zijn zegen bidden. Heere, als we vanavond voor de tweede keer op deze zondag hier in uw huis mogen zijn, dan kunnen wij ook nu niet zomaar aan de prediking van het woord beginnen. Of wij zullen toch ook nu weer eerst uw heilig aangezicht hebben gezocht. In het besef dat aan uw zegen alles gelegen is. En dat is altijd weer waar, in elke kerkdienst opnieuw. Want wat wij mensen doen, Heere, met alles waartoe gij ons opdracht gegeven hebt, daarbij zijn we toch niet in staat om het eigenlijke, het echte werk te doen. Ach, als het om de uiterlijke dingen gaat, dan kan het ook allemaal nog maar slechts heel gebrekkig gebeuren. Wat is ons luisteren menigmaal? Hoe gebrekkig is dat? Wat zijn onze gedachten vaak ergens anders? Wat dwalen ze vaak af? En als het om spreken en preken gaat, Heere, wat is dat ook gebrekkig? Wat is het inzicht in uw woord gering? En wat is de overtuigingskracht maar gering? Ach, Heere, en toegang tot een mensenhart hebben we helemaal niet. Als de uiterlijke dingen dan al zo zwak zijn, Wat moet het dan als het om de wezenlijke dingen gaat? Heren, wij moeten u beleiden, we zijn daartoe niet in staat. Wij kunnen dat woord niet eens op de rechte wijze verstaan, laat staan, toepassen. Op ons eigen hart en op ons eigen leven. We zijn er vaak ook meer bedreven in om het anderen toe te schuiven. En het op het leven van een ander toe te passen. Maar zo sterk zijn wij niet als het gaat om de toepassing in ons eigen leven. De eerlijke toepassing. Heren, en als het vandaag dan voorbereidingszondag is en we worden geroepen tot zelfonderzoek, eerlijk zelfonderzoek, tot zelfbeproeving en dat ook op een eerlijke manier, zonder onszelf wat wijs te maken en zonder al te haastig tot bepaalde conclusies te komen. Als we het eerlijk voor uw aangezicht doen bij het licht van uw woord en geleid door uw geest. Ja, dan moet dat laatste er inderdaad wel bij, want anders komt daar niets van terecht. Alleen als uw geest het woord ook van vandaag, het woord ook van de prediking neemt en het toepast aan onze harten en ons leven daarnaast legt. Alleen dan zullen we eerlijk voor uw aangezicht komen in zelfonderzoek. En alleen dan zullen we ook eerlijk ten aanzien van de vraag wat we hebben te doen als gij nodigt. Ten aanzien van de vraag wat wij moeten doen als gij uw tafel aanricht. Alleen door uw geest geleid zullen we daar de juiste weg in weten en de juiste stap in doen. En daarom zien wij op tot u, Heren. Laat de prediking duidelijk mogen zijn. Laat de prediking ook heldere lijnen mogen trekken. Laat de prediking met gezag mogen komen. En laat de prediking door uw Heilige Geest worden overgenomen en worden toegepast en worden thuis bezorgd. En laat de Heilige Geest er dan ook voor zorgen, Heren, dat de boodschap die wij thuis bezorgd krijgen bij ons blijft en ons bezighoudt en ons werkzaamheden geeft. Gebedswerkzaamheden, binnenkamerwerkzaamheden. Met dat toch zo belangrijke die zaak van het sacrament van de dood van de Heer Jezus Christus. Dat teken, dat zegel op uw verbond, waarbij het gaat om het deel hebben aan het volkomen offer van die zaligmaker Jezus Christus, die de zijnen tot aan het einde toe heeft lief gehad. En die gehoorzaam geworden is tot aan de dood, ja, de dood des kruises. Heren, wilt u geven dat we vanavond een gezegend uur van u mogen ontvangen? En wilt u dan alles weren wat dat zou kunnen verhinderen en tegenhouden? En dat is zoveel. En de duivel is zo bedreven. En die weet wel hoe hij ons bezig moet houden met andere dingen. Die weet wel wat de open plekken zijn in de muur om ons leven heen. En hij weet wel hoe hij binnenkomen kan. En hij weet wel wat hij daar doen moet. En welke gedachten hij ons moet inwerpen. En met welke zorgen hij ons moet bezetten. En met welke plannen die we misschien gemaakt hebben en die we in de komende week hopen uit te voeren, hij ons moet bezighouden. Hij is zo bedreven, Heren, zo ervaren en hij kent ook elk mensenhart. In ieder geval zodanig dat hij weet hoe hij mensen individueel, ieder persoonlijk aan zijn dienst moet binden en blijven binden. Wilt u zijn listen verijdelen en zijn plannen doen mislukken? Wilt u geven dat zijn werk verijdeld, verbroken mag worden? En dat uw werk voortgang mag hebben. Dat uw werk mag plaatsvinden, Heren, ook waar het nog nooit eerder tot stand kwam. Dat onbekeerden naar u leren vragen. En dat ze niet langer in de weg waarin ze tot nog toe zijn gegaan, durven voortgaan. Laat uw werk ook openbaar komen daar waar het aanvankelijk begon. Opdat er een toenemen mag zijn, Heren, en opdat er een verdieping en een verbreding en een verrijking mag zijn van de kennis van u en van uw wegen. Dat is toch nodig en dat blijft toch altijd weer nodig bij al de uwen, heren. En daartoe geeft u toch ook het onderwijs uit uw woord. Daartoe geeft u ook het sacrament. Laat er in het leven van hen die u vrezen een duidelijk zicht op het sacrament en op de betekenis ervan en op de bedoeling ervan mogen zijn. En zo ook een recht zicht op het ware rechte gebruik ervan. En zo ook een honger en een begeerte ernaar. Opdat zij die door u geroepen worden ook waarlijk getrokken mogen worden en zo mogen komen door licht, door uw licht geleid. Wilt u alle zonden van ons weren en ons onze zonden vergeven? Heren, wat is er veel dat voor u niet bestaan kan? Wat is ons leven bevlekt en bezoedeld? En niet alleen ons hart, waar een boze bron van alle wanbedrijven in is, maar ook de uitgangen van ons hart en wat we denken en wat we doen en waar we naar kijken en al wat we zeggen. Heren, er is toch geen enkel terrein in het menselijk lichaam en er is ook geen enkel gebied in de menselijke ziel of het is misbruikt. Het is in dienst van de zonde terechtgekomen. En daarom, we hebben zoveel vergeving nodig, maar ook zoveel vernieuwende genade. Zoveel invloeden van uw Heilige Geest, waardoor we leren leven, wandelen in de vrezen van uw naam. En waardoor we leren haten en mijden het kwaad en alles wat verkeerd is. Gedenk ons, Heren, om Christus wil en verzoen onze zonden om zijnentwil alleen. Laten we voor uw aangezicht niet alleen onze eigen noden mogen brengen en onze eigen begeerten, maar ook die van uw ganse kerk. Als we belijdenis doen in de zondagavonddienst, dan doen we dat toch in gemeenschap met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. En dan mogen we toch weten, Heren, dat gij overal uw kerk vergadert en dat gij overal uw woord laat verkondigen. Wel, Heren, daar waar dat woord verkondigd mag worden, wilt u het zegenen en gebruiken. En wil alles wat er tegen opkomt, in de vorm van geweld en van bestrijding, maar ook in de vorm van list en bedrog, wilt u dat alles verijdelen en verbreken. En laat uw werk gestadig voortgang mogen hebben, Heren. En bouw gij de muren van Jeruzalem op. En als we het dan zo zeggen met woorden uit de schrift, laten we dan vanavond tegelijkertijd dat Jeruzalem en dat Israël maar ook in letterlijke zin opvatten. Heren, want er is wat gaande in het Midden-Oosten. En er is wat gaande rondom uw volk Israël en rondom die andere inwoners van het land Kanaan, de Palestijnen. En nog altijd hebben ze het nooit geleerd om in vrede met elkaar te leven. Het was ook niet te verwachten. Heren, iedere keer is weer gebleken dat de menselijke wijsheid faalt. En dat menselijke plannen mislukken. Het zou ook nooit anders kunnen, Heren. Want het wacht op de komst van hem die de vredevorst heet. En eerder zal het nooit komen. Vrede. Misschien een beetje wapenstilstand. Maar dan komt er toch weer een tijd van bloedvergieten. En van haat. En van openlijke openbaring van die haat. En we zien dat. We zien dat nu ook weer herleven. En niemand weet een oplossing. Als morgen de wereldtop bij elkaar komt, dan zitten ze allemaal met de handen in het haar. En niemand weet hoe het moet. Jeruzalem is een lastige steen voor alle volken. Heren, wij bidden van u dat gij het kwaad wilt beteugelen en het geweld wilt bedwingen. En dat gij in uw genade een situatie wilt geven waarin mensen naast elkaar kunnen leven. Ja, laten door de invloeden van het evangelie van de Heer Jezus Christus, laat door de vervulling van uw profetieën uiteindelijk toch de dingen anders mogen gaan worden. Dat de zwaarden omgesmeed worden in ploegscharen en de messen in landbouwwerktuigen. Zo hebt u het toch beloofd. Heere, werkt u dat. Doet u dat door het evangelie. En wilt u zo uw genade betonen. Ook over de volkeren daar. En bijzonder, want het is nog altijd waar. Het is eerste Jood. Bijzonder bidden we dat toch ook voor het nageslacht van Abraham. Heere, wilt u ze ervoor bewaren om vlees tot hun arm te stellen. Leer ze steunen op de God van het verbond. En maak zo uw naam heerlijk, Heere, door er velen te trekken uit dat volk en ook uit de Ismaëlieten en de Hagarenen en waar ze dan verder ook vandaan komen. En breng ze allen aan de voeten van die gezegende zaligmaker die zijn leven gegeven heeft. Zijn bloed. En dat is inderdaad daar ook vergoten. Maar dat is anders dan het bloed van degene die in de afgelopen dagen stierven. Zijn bloed reinigt van de zonde. Zijn bloed reinigt ook van haat en vijandschap. Pas dat bloed dan toe, ook aan onze harten, Heere, voor het eerst of bij vernieuwing, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan zingen uit de 74ste psalm. Het 12e vers, gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heer. Het 15e, hoe menigmaal hebt ge ons uw gunst betoogd. En het 18e, geef het wild gedier dat niets in het woen ontziet, de zielen van uw tortelduif niet over. 12, 15 en 18 van psalm 74. Twee collecten. Eén voor de kerkelijke kassen, de tweede voor de zondagsschool.
Thank you.
Gemeente, in verband met de voorbereiding voor het heilige avondmaal ga ik u nu eerst het eerste deel van ons avondmaalsformulier lezen. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilige avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam en als hij gedankt had brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde nog zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Gemeente, wij gaan dus weer verder vanavond met onze overdenking van wat wij in de 27e psalm vinden. En dan het vers dat direct aansluit bij dat vers waar we vanmorgen bij stilstonden. David heeft in dat vierde vers, ik roep u dat nog even in herinnering, beleden dat hij maar één begeerte heeft. Dat is niet in absolute zin waar natuurlijk, want een mens heeft meer dan één begeerte. Maar David bedoelt dus te zeggen dat alle andere dingen op de achtergrond zijn geraakt en dat één ding heel duidelijk naar voren is gekomen en dat dat voor hem de allergrootste waarde en betekenis gekregen heeft. En dat is het wat hij nu uitspreekt en wat hij belooft ook te zullen zoeken, dat hij al de dagen van zijn leven in het huis van de Heere zou mogen wonen en dat hij daar de lieflijkheid van de Heere zou begeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. God had zoveel waarde voor David gekregen. God was voor David echt het allerhoogst en eeuwig goed geworden. Dat alle andere dingen, ook belangrijke dingen, daarbij vergeleken toch verbleken. En David heeft maar één bijzondere, duidelijke, alles overheersende begeerte om God te mogen ontmoeten in zijn huis en Gods lieflijkheid te mogen aanschouwen, met name bij het altaar waar de Heere de weg voor verloren zondaren tot verzoening met hem heeft geopend. Daar heeft David begeerte naar, daar strekt zich zijn hele leven, zijn hele ziel naar uit. Ja, hij begeert in Gods huis te zijn, want er is zoveel te leren, er is zoveel te ontvangen, er is zoveel te bemediteren. En we hebben gezien dat wat David hier in deze woorden onder woorden brengt, toch eigenlijk geen onbekende zaak mag zijn in ons leven en zeker niet als wij avondmaalgangers zijn. Dan moet het ons ook om die lieflijkheid des Heren te doen zijn. En dat moeten we dan van de Heren zelf geleerd hebben. Dan moeten wij het inderdaad ook geleerd hebben, dat alle andere dingen toch op de achtergrond raken als het gaat om die ene allesbeslissende vraag: hoe een mens rechtvaardig weer verschijnen kan voor God en hoe hij verzoend kan zijn met God. En dat wordt geopenbaard in Gods huis. Dat wordt geopenbaard in Gods evangelie. Dat wordt geopenbaard met name daar waar het evangelie spreekt van de weg der ontkoming, van het bloed der verzoening, van de zaligmaker van zondaren. Lezen we nu verder in deze psalm en komen we nu aan vers 5 toe, dan ziet u dat David eigenlijk nog een motief heeft om in het huis van de Heere te mogen wonen. Hij begint het 5e vers met het woordje want. Hij geeft daar de bijzondere reden aan die hij heeft om te begeren in Gods huis te mogen wonen en daar de lieflijkheid des Heren te mogen aanschouwen. Want, ja, en wat volgt er dan? Wat er dan volgt, gemeente, dat heeft alle verband met waar we het vanmorgen ook even over hadden en waar deze psalm duidelijk van spreekt, dat David in deze periode van zijn leven in aanraking gekomen is met vijanden, met tegenstanders, met mensen die het moeilijk maken, met mensen die kwaad van hem spreken, met mensen die valse getuigenis over hem geven. En in welke periode dat dan geweest is, nou dat zij dan zo, maar we weten uit Davids leven dat hij zulke tijden heeft gekend. Dat er kwaad over hem gesproken werd en dat hij naar het leven gestaan werd en dat hij vervolgd werd. Wel nu, in verband met die vijanden en in verband met het kwaad dat de vijanden hem begeren aan te doen, zoekt David ook een schuilplaats. Een veilige wijkplaats waar hij ontkomen kan en waar hij geborgen is. En hij weet dat het huis des Heren zo'n schuilplaats is. Dat hij daar asiel kan vinden. En daarom ook begeert hij naar Gods huis te mogen gaan. Want daar versteekt de Heere hem in zijn hut ten dagen van het kwaad. En daar verbergt hij hem in het verborgene van zijn tent. En daar verhoogt hij hem op een rotssteen. Dus ook in het licht van wat hij meemaakt, David. Niet alleen maar in het licht van het feit dat hij zondaar is. We hebben daar vanmorgen bij stilgestaan. In het licht van het feit dat hij weet dat hij de toorn Gods verdiend heeft. Niet alleen in het licht daarvan begeert hij in dat heiligdom te zijn. Bij dat altaar om daar de liefelijkheid van de Heere te aanschouwen. Gods vergevende genade te genieten. Maar ook terwille van de strijd die hij te voeren heeft en de gevaren die hem bedreigen en zijn eigen zwakheden en zijn eigen geringheden, zoekt hij een plekje bij Gods altaren, in Gods huis, in zijn tent en op de rots daar. Gemeente, laten we zien wat David in deze woorden in vers 5 eigenlijk zegt. En laten we de tekst vanavond eens zo lezen. Zoals, ik heb er eigenlijk helemaal geen idee meer van of dat vandaag nog wel zoveel nadruk krijgt op de scholen bij het onderwijs in de Nederlandse taal als dat dat in mijn schooljaren het geval was. Toen wij natuurlijk uitvoerig iedere keer weer oefeningen moesten doen in het ontlenen van zinnen. Het ontleden van zinnen. En toen je iedere keer uit moest zoeken bij een bepaalde zin, wat is daar nou het gezegde of de persoonsvorm? En wat is daar nou het onderwerp en wat zijn nou de andere zinsdelen? Nou, laten we toch die methode die vroeger dan, en mogelijk vandaag ook nog wel, maar ik weet dat niet zo precies, nog wel gehanteerd wordt. Laten we die methode maar eens nagaan en eerst eens een ogenblik stilstaan bij het feit, wie is nou eigenlijk het onderwerp van deze zin? En dat dat van belang is, dat blijkt wel omdat dat onderwerp 3 keer genoemd wordt. Hij versteekt mij in zijn hut ten dagen des kwaads. Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent. Hij verhoogt mij op een rotssteen. David noemt de naam van die hij dit keer niet. Dat heeft hij in het vorige vers gedaan. Dat is zonder meer ook duidelijk. Hij bedoelt uiteraard de Heere. De Heere doet dit allemaal. Versteken, verbergen, verhogen. Drie werkwoorden met drie onderwerpen erbij. En dat is het eerste wat ons opvalt. En dat is tegelijkertijd ook een geweldig belangrijk ding, gemeente. Want hiermee wordt nog weer eens heel duidelijk voor onze aandacht geplaatst en heel duidelijk onderstreept dat het verlossingswerk een goddelijk werk is. En dat dat verlossingswerk dus een goddelijk karakter draagt. God doet het. David zegt niet, de Heere versteekt mij en de Heere verbergt mij en ik verhoog mezelf. Of ik verberg mij en de Heere versteekt mij en de Heere verhoogt mij. Nee, hij gebruikt drie keer de aanduiding die op de Heere wijst. Er is geen inbreng van David. Er is alleen maar werk van de Heere. En dat is hier zo. En dat is altijd het geval als het om welke vorm, welk onderdeel van de verlossing van een mensenkind gaat. Het is altijd hij doet het. En als een kind des Heren in zijn leven terugkijkt en hij beziet de levensweg die hij heeft afgelegd en de gang die de Heren met hem gegaan heeft, eerlijk, dan zal hij altijd alles alleen aan de Heren toeschrijven. En dan zal hij vooruitkijkend, en dan kan hij eigenlijk niet eens zoveel zien, want de toekomst is verborgen en wat er allemaal nog komen zal op de weg, dat is onbekend. Maar dan zal hij toch ook beseffen, ook voor de toekomst zal het van de Heren moeten komen. Als het om onze zaligheid gaat, gemeente, dan moeten wij daar altijd, als het wat ons betreft, in de leidelijke vorm, in de passieve vorm over spreken. Wij worden gered. En je kunt er alleen maar actief over spreken als het over God gaat. Hij redt. Hij verlost. En dat is nog altijd waar. Er is nooit wat van de mens bij. En dat in tegenstelling tot wat vele mensen denken. Heimelijk zeggen, heimelijk menen. Ik weet wel, het kan op allerlei manieren gecamoufleerd worden. Maar in de godsdienst van veel mensen is er toch stilletjes heel vaak de ondertoon van eigen gerechtigheid. Je hebt toch zelf wat geleverd. Je hebt toch zelf je bijdrage in de vorm van je ernst, in de vorm van je zoeken, in de vorm van je vragen, in de vorm van je lezen, van je onderzoeken. En weer anderen zoeken het in nog weer andere activiteiten, veel doen voor de kerk, actief zijn, bezig zijn, hulp geven aan anderen, de evangelie doorgeven, enzovoort, enzovoort. Is er wat mis mee met bidden? Is er wat mis mee met een getuigenis geven tegenover een naaste? Is er wat mis mee met liefdadigheid betonen? Nee, natuurlijk is er niets mis mee. Dat zijn op zichzelf ook dingen die de Heere in zijn woord heeft aangewezen. En dat zijn ook dingen die de Heere zelf in het leven van de zijne werkt door zijn Heilige Geest. Dat zijn ook dingen die, maar dan als vruchten van Gods genade openbaar mogen komen. Maar ze kunnen nooit, maar dan ook nooit, enige bijdrage leveren aan ons verlost worden. Aan ons bekeerd worden. Aan ons gerechtvaardigd worden. Aan ons vrijgesproken worden. David heeft het geleerd. Hij. En David dan? Niets. 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 Dezelfde les die Paulus geleerd had. Ik denk even aan wat we in de afgelopen week op de Bijbelkring bespraken aan de hand van Filippenzen 3. Al die dingen van een mens, goed, prachtig, mooi, door God zelf gewerkt, toch leggen ze geen gewicht in de schaal als het gaat om de vraag hoe je voor God kunt verschijnen, hoe je rechtvaardig kunt worden, hoe je vergiffenis krijgt, hoe je gered wordt, hoe je beveiligd wordt. Het is allemaal Gods werk en het zijne alleen. Hebben u dat al geleerd? Nou, ik denk als ik de vraag zo stel dat er niemand zijn vinger durft opsteken. Of als iemand dat toch zou durven doen, dan denk ik dat er heel wat aan zijn kennis en zijn inzicht ontbreekt. Dan is het toch wel een bepaalde vorm van een hoogmoedig denken. Laat ik het anders vragen. Is God bezig om het u te leren? Dat als het om uw zaligheid gaat, u geen bijdrage levert. Als het om vergeving gaat, u geen inbreng hebt. Is God bezig, laat ik het anders zeggen, met uw handen leeg te maken. En uw arm te maken. Dat is ook een onderdeel van Gods werk. Er is ook genade die we armmakende genade noemen. En is dat niet nodig? Moet er bij ons niet iedere keer weer wat af? Moeten wij van bij onszelf niet iedere keer weer ontdekken? Oh, hier was ik wat mee geworden, maar God verhindert me om daar wat mee te worden. Ik kan met mijn bekering zelf niet wat worden. Ik kan met mijn geloofsbeoefeningen uit het verleden zelfs niet wat worden. Ik kan met alles wat ik gehad en beleefd heb zelfs niet wat worden. Hij moet het opnieuw doen. Hij moet mij versteken in zijn hut. Hij moet mij verbergen in zijn tent. Hij moet mij verhogen op mijn rotssteen. En wil je dat leren, wil je dat David na kunnen zeggen, wil je dat echt gemeend kunnen beleiden, dan gaat dat gepaard met dat leeggemaakt en dat arm gemaakt worden in onszelf, gemeente. En is dat ook niet nuttig? Ja, noodzakelijk zelfs ten aanzien van het avondmaal. Wat verwacht u van het avondmaal? Verwacht u wat van uw avondmaalsgang? Dan is het al verkeerd. Verwacht u wat van uw stap, van uw beslissing, van uw zitten, van uw eten, van uw drinken? Dan is het al verkeerd. Wij moeten het verwachten van alles, voor alles van buiten ons, van hem. Van die hij waar onze tekst van spreekt. Van die God van alle genade. Want ook ons geloof redt ons niet. Ik zei dat afgelopen dinsdagavond ook en laat ik dat nog een keer onderstrepen. Ons geloof redt ons niet. We praten wel eens over zaligmakend geloof, maar eigenlijk is dat niet eens een goede term. Want het geloof maakt niet zalig. Ik weet wel, de bedoeling van die term is wel goed, ter onderscheiding van allerlei andere soorten geloof. Waar de zaligheid helemaal niet mee te maken heeft. Maar het geloof maakt ons niet zalig. Zelfs niet al hebben we het meest echte geloof en het meest zuiver en het meest ernstige geloof. Wat maakt de zondaar zalig? Degene in wie hij gelooft. God. Christus. Hij, zegt David. En hij zegt het nog een keer. En hij zegt het nog een keer. En daarom moet het anker altijd buiten boord geworpen worden. En daarom moet de blik altijd naar buiten, naar boven, op God gericht worden. En daarom moet de hoop altijd zich op hem oriënteren. En daarom moet de mens altijd afzien van zichzelf. En daarom is de beste avondmaalsgang die van een lege, van een arme, van een naakte, van een in zichzelf veroordeelde zondaar, die op God hoopt en die al zijn waardigheid verliest. En die het met de dichter van Psalm 70 zegt. Moede kom ik, arm en naakt tot de God die zalig maakt. Dat is het onderwerp van deze zin. 3 keer genoemd. Er is ook sprake van degene aan wie God wat doet. Staat er ook 3 keer. Neemt u dat dan nu even, want hij versteekt mij in zijn hut ten dage des kwaads. Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent. Hij verhoogt mij op een rotssteen. En wie er bedoeld wordt met mij, dat is natuurlijk ook duidelijk. Dat is degene van wie in het begin staat, een psalm van David. Dus het is heel persoonlijk. David heeft het zelfs niet over ons meervoud. Al geldt wat David zegt natuurlijk niet alleen van hem, maar ook van anderen. Want God verbergt er meer in zijn hut. En hij verhoogt er meer op een rotssteen dan alleen David. Maar David heeft het hier heel persoonlijk beleefd. En zo is het ook in het geestelijke leven. Het gaat hier om David dus. U zegt, ja, maar dat kan ik wel begrijpen, want David was de man naar Gods hart. En dat God aandacht aan die man geeft, dat laat zich verstaan. David was de lieflijke in de psalmen. Wat heeft hij niet een prachtige liederen gemaakt? Wat heeft hij Gods eer niet gezocht en bezongen in zijn liederen? En wat heeft hij geen goed voorbeeld gegeven aan het volk van Israël waar hij koning over gemaakt is? Zeker dat de Heere aan David deze gunsten bewijst, dat kunnen we begrijpen. En als het om David gaat, wel, dan durf ik de vergelijking niet aan. David de man naar Gods hart, maar wie zijn wij? Maar dat is niet alles wat de Heere van David in zijn woord geopenbaard heeft. Gods woord is een heel eerlijk woord en Gods woord beschrijft het leven van de heiligen ook op een eerlijke manier. De geschiedenissen van Gods kinderen en de levensgeschiedenis, voor zover die verteld wordt in het evangelie, die zijn niet gecamoufleerd en die zijn niet bijgekleurd. Die zijn niet mooier gemaakt. Ik ben bang dat dat met allerlei bekeringsgeschiedenissen wel eens het geval is. Met allerlei biografieën. Die zijn soms mooier gemaakt, maar als de Heilige Geest een levensbeschrijving van David geeft, voor zover wij daar kennis van moeten nemen, dan gebeurt dat op een uiterst eerlijke manier. En dan komen we die man tegen als de psalmist. Dan komen we hem tegen als de bidder. Dan komen we hem tegen als de gelovige die op God vertrouwt. De Heere is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? En dat is geen grootspraak. Dat is echt. Dat kon hij zeggen op dat moment. Zo komen we David tegen. We komen hem ook anders tegen. Ik wil mijn misdaan die u tergen niet verbergen. Ik bedek voor u die niet. We komen hem anders tegen. Op zijn knieën in het stof gebogen. Hoor hoe een boeteling pleit. Want hij heeft bezoek gekregen van Gods knecht. En die heeft gezegd, gij zijt die man. En David kon het toen niet meer ontkennen. Dat had hij geprobeerd. Als het in zijn geweten alles klonk, gij zijt die man, David. Je hebt dit en je hebt dat. En als de wet weer gelezen werd en hij hoorde hem weer, gij zult niet begeren uw naast een vrouw, en David wist het wel, maar hij heeft gauw een andere kant uitgekeken toen die woorden klonken, want de mensen moesten niet herkennen dat David schuldig was. Maar toen kwam die boodschapper van Gods wegen en de Heilige Geest kwam tegelijkertijd mee en die paste dat woord van Nathan toe en David zwichtte. En David kwam in de schuld. Ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Dat is ook David. De man naar Gods hart, jawel. Maar ook degene die het waard is dat God hem wegstormt in zijn toorn. Ook degene die Gods geboden overtreden heeft en die zijn ziel bezoedeld heeft. En aan wiens handen bloed kleeft. Ook degene die hoererij gepleegd heeft. Dat is ook David. En het is nog niet de enige keer ook dat hij gestruikeld en gevallen is. Hij is ook de hoogmoedige man die zo graag wilde weten over hoeveel onderdanen hij kon beschikken en hoeveel troepen hij onder de wapens kon roepen en die daartoe opdracht gaf aan Joab om het volk te tellen, hoewel hij gewaarschuwd werd dat daarmee het ongenoegen van de Heere wel eens over hem kon komen. Dat was ook David. Dus laat het zo zijn dat hij in een zekere zin ver van ons afstaat, hoog boven ons uittorend. Aan de andere kant, hij komt toch ook weer heel dicht bij ons. Als wij onszelf ook leren kennen. Door de boodschap van een Nathan. En als de vinger van Gods geboden ook een keer naar ons hart gericht is. Op zo'n manier dat we er ook voor gingen zwichten. Dan herkennen we David. En dan vinden we in Davids woorden soms ook woorden om na te bidden. En na te belijden. En na te smeken, was mij wel van ongerechtigheden. Staat David dicht bij u? Of beter gezegd, herkent u zichzelf in wat er van David getekend wordt op deze wijze? Deze David. En laten we hem zo dan eens een ogenblik bezien. Niet als de geloofsheld. Niet als de man die alleen maar zeggen kon, de Heer is mijn licht en mijn heil. Maar als die zondaar, als die boeteling, deze David zegt, hij verbergt mij. Hij versteekt mij. Hij verhoogt mij. En dan klinkt er verwondering in zijn stem door. Waarom was het nou op mij gemunt? Hij heeft een voorganger gehad. De troon van Israël. En die man is in zijn zonde gestorven. Die zocht aan het eind van zijn leven God. Maar hij zocht te laat. Als David daaraan denkt. Waarom was het dan op mij gemunt? Hij heeft een zoon gehad. Amnon, die in zijn zonde gestorven is. En David mag weten, maar mij verbergt de Heere in zijn hut. Hij heeft nog een zoon gehad die hem naar het leven stond, Absalom. Ook al in zijn zonde gestorven. En waarom is het nou op David gemunt geweest? Waarom mag deze zondaar nou zeggen, maar mij verbergt de Heere in zijn hut en mij verhoogt hij op een rotssteen. Hoe komt dat zo? En dan kan David niet anders zeggen dan wat een ander kind van God ook moet zeggen. En wat de apostel Paulus onder woorden gebracht heeft toen hij zei, want alle dingen zijn uit hem, alle dingen zijn door hem, alle dingen zijn tot hem. Hem, zei de heerlijkheid, het is eenzijdige genade, het is goddelijke ontferming, het is bewogenheid Gods van eeuwigheid af. En de Heere heeft niet gekeken naar waardigheid in Davids leven. En de Heere kijkt nooit naar waardigheid of verdiensten bij welke zondaar ook. Als de Heere dat zou doen, dan zou het een hopeloze zaak zijn. Maar hij doet het om zijn naams wil. Hij doet het om Christus wil. En het is altijd onverdiend. Zo werd David het voorwerp van Gods opzoekende liefde. En zo kreeg hij deel aan deze beschermende en bewarende en beveiligende genade. En zo heeft hij het heel persoonlijk leren kennen. En gemeente, dat zijn ook dingen om persoonlijk te leren kennen. Toen u geboren werd, toen werd u alleen geboren, nietwaar? Al ben u er een van een tweeling, dan is die geboorte van die tweede of van die eerste toch niet gelijktijdig. Je wordt altijd in je eentje geboren. En als je gaat sterven, dan ga je ook in je eentje sterven. En als je voor God moet verschijnen, dan moet je in je eentje alleen voor God verschijnen. En als je wedergeboren wordt, dan word je dat individueel en heel persoonlijk. En als je de Heere leert kennen, als de Heere bemoeienissen met je gaat hebben en onderhandelingen met je gaat hebben. Ik weet wel, je kunt steun hebben van een medemens. Je kunt in een huwelijk bijvoorbeeld steun hebben aan elkaar als man en vrouw. En je kunt in een gezin als ouders en kinderen steun hebben aan elkaar om elkaar te stimuleren en elkaar aan te moedigen. Maar als het er helemaal op aankomt, is het een persoonlijke zaak. Zalig worden. En zoals zalig worden een persoonlijke zaak is, is geloven en geloofsbeoefening ook een persoonlijke zaak. Je kunt niet geloven omdat je ouders ook geloven. En je bent niet een gelovige omdat je ouders dat waren. En je kunt geen avondmaal vieren omdat je vrouw ook gaat. Omdat je man ook gaat. Mij, zegt David. En zo moet je het ook beleven. Is het in uw leven wel eens persoonlijk gemaakt? Je leest in de evangelie verschillende keren dat als de Heer Jezus een genezing gaat verrichten, dat hij dan met zo'n patiënt, met zo'n blinde of wie dan ook, apart gaat. Onder vier ogen. En niet voor niks zegt de Heer in zijn woord ook, als gij bidt, ga in uw binnenkamer. Niet met nog vier of vijf erbij. Natuurlijk. Dat kan ook dat je met elkaar wel eens bidt. Dat er ook een gemeenschappelijk gebed is in het gezin, in de gemeente of waar dan ook. Maar de echte beleving van de omgang met de Heere voor een ziel is altijd de persoonlijke. De hele individuele beleving daarvan. Is het in uw leven wel eens zo geweest? Dat je, zelfs al zit je met nog een groot aantal mensen in de kerk, dat je dan toch het gevoel hebt, net alsof ik er alleen zat. Alles om je heen viel weg. En het was net, maar het was ook echt. Het was ook zo. De Heere richtte zich heel speciaal tot die ene ziel. Een ander mag dat in dezelfde bank of vijf banken voor of daarachter ook zo beleven, maar die beleeft het ook weer zo heel persoonlijk. Zo doet God dat. Hij neemt ons apart. En hij ontdekt ons aan onze schuld. En dat is niet per se precies dezelfde soort schuld als die van een ander. Onze zonden. Onze eigen zonden. Daar gaat de Heer ons aan herinneren. En hoe wij genade nodig hebben. En hoe wij vergiffenis moeten ontvangen. En hoe wij die borg- en zaligmaker moeten leren kennen. En hoe wij in de tekenen van zijn verbroken lichaam en vergoten bloed dat grote offer van hem mogen gaan ontdekken tot spijziging van onze hongerige ziel. Heel persoonlijk. En dan naar de werkwoorden in deze tekst. Dat zijn er drie. Driemaal hij, driemaal mij en drie werkwoorden. Hij versteekt mij in zijn hut ten dagen van het kwaad. Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent. Hij verhoogt mij op een rotssteen. Twee hebben vrijwel dezelfde betekenis, de eerste en de tweede. Dat eerste werkwoord in vers 5, hij versteekt mij. En dat tweede, hij verbergt mij. Dat is zo wel ongeveer gelijk. Dat derde is wat anders. Hij verhoogt mij, dus daar spreek ik dan ook maar apart over. Hij versteekt mij. Ik zei, de tempel, het heiligdom wordt voor David zo'n schuilplaats. Waar hij... En laat ik dat woord maar gebruiken, waar hij asiel zoekt en krijgt. En nou zeg ik dat woord asiel niet om op de een of andere manier te mengen in de eilandelijke discussie rondom datgene wat er in Dirksland gaande is. Ik ben geen inwoner van Dirksland en zeker op de preekstoel ga ik me daar niet mee bemoeien. Maar de gedachte aan de asielzoeker, de gedachte aan de verdrevene, de gedachte aan de vluchteling, die mag u toch hier wel voor uw aandacht hebben. Want David is zo'n vluchteling. De vijanden belagen hem, de vijanden jagen hem op. En waar moet hij nou terecht? En dan was het heiligdom een asielplaats. U kent dat gebruik toch wel? Trouwens, niet alleen bij Israël was het een gebruik, maar je kent het ook bij heidense volkeren. Dat in het heiligdom, daar konden mensen asiel vinden. Een kerkgebouw is eigenlijk ook een plaats waar mensen asiel kunnen vinden. En je kunt niet zomaar weggesleept worden uit een kerkgebouw. In Israël, je komt dat tegen in het tweede hoofdstuk van het eerste boek Koningen. Joab. Zijn leven wordt bedreigd. En Joab vlucht naar het heiligdom en hij grijpt de hoornen van het altaar vast. Want daar, zo veronderstelt hij, is hij veilig. Dat geldt voor Joab niet, want hij is een bloedvergieter. En daarom wordt hij bij dat altaar vandaan gehaald en alsnog terechtgesteld. Maar onder andere omstandigheden, dan is zo'n altaar, dan zijn de hoornen van het altaar en dan is het grijpen, het vastgrijpen van de hoornen van het altaar een bewijs dat je veiligheid zoekt en in het heiligdom ook krijgt. Dat is de gedachte hierachter. David beleeft het, weet het. God versteekt mij in zijn hut. Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent. Daar ben ik veilig. Daar kunnen de vijanden niets beginnen. En als je dat nou in de taal van vandaag zet en in de situatie van ons vandaag. Wel, we hebben het over asielzoekers. Gelukkig horen wij bij die categorie mensen niet. Gelukkig mogen wij leven in een land waarin we niet vervolgd worden, waarin we niet weggejaagd worden, waarin ons leven niet bedreigd wordt. Gelukkig leven wij in een land met heel veel voorrechten. Maar we zien het wel om ons heen. Maar gemeente, al is het op die manier dan niet van toepassing, wat David hier in deze woorden zegt, al kunnen we dat zo niet op ons overbrengen, hebt u misschien toch wel vijanden? Ik bedoel dan ook nog echte vijanden. Ik bedoel niet een buurman die wel eens lelijk naar u kijkt, of misschien meer dan eens lelijk naar u kijkt en misschien geen goed woord tegen u kan spreken, dat zijn ook vervelende dingen. Maar echte vijanden die het op uw leven gemunt hebben. Doodvijanden. Hebt u die? Of zijn die vijanden, die doodvijanden waar onze catechismus van spreekt, toch eigenlijk voor u helemaal niet zulke gevaarlijke vijanden? De duivel. De duivel laat u met rust. Ja, dat doet hij met al zijn onderdanen. Wie zal hij niet ongerust maken? Als we hem dienen, als we zijn wil doen, als we zijn wegen gaan, dan hebben we van hem niks te vrezen, althans, dan zal hij het ons niet moeilijk maken. En de wereld, daar kun je ook mee op goede verstandhouding blijven, als je je daaraan toegeeft en als je daarin meedoet. En je eigen vlees geeft helemaal geen last als je gewoon naar de begeerlijkheden van dat vlees leeft. Anders gezegd, als je nog onbekeerd voortleeft, dan heb je die vijanden in ieder geval niet. Je bent je er niet van bewust en je hebt er geen last van. Maar dat wordt anders als God je leven gaat veranderen. En als God je gaat zien dat die duivel alleen maar kwaad bedoelt. En als God laat zien dat de wereld vol strikken en gevaren is. En als God ook laat zien en vooral laat zien dat je een vijand van jezelf bent.
En dat je boze hart je uiteindelijk straks nog in het eeuwig verderf zal doen belanden. Je boze hart waaruit allerlei ongerechtigheid voortkomt en waaruit ongeloof uit opspruit. Je boze hart waardoor je het woord van God verwerpt en naast je neerlegt. Als God je laat zien dat dat werkelijk vijanden zijn. Waar moet je dan naartoe? Kun je ze aan in eigen kracht? Kun je ze overwinnen? Kun je ze de baas? Geen sprake van. Wie dat denkt, die overschat zichzelf schromelijk. Maar wie zijn eigen zwakheid daarnaast leert kennen. En zijn eigen gebreken. En het feit dat hij van nature iedere keer weer, ook al zijn het dan zijn vijanden geworden, toch weer heimelijk naar een compromis zoekt. Om die vijanden toch een klein beetje te vriend te houden. Iemand die zijn eigen geraffineerde, zijn eigen arglistige hart gaat ontdekken, weet dat hij nergens op vertrouwen kan wat zichzelf betreft. Die gaat met David beseffen dat hij een asielplaats nodig heeft. Die moet de hoornen van het altaar grijpen. Die moet bij God terechtkomen. Die moet in Gods tent, in het verborgene van Gods huis, een veilig plekje krijgen. Of niet? Spreek ik nu de taal van uw hart? En is dat ook de begeerte geworden van uw ziel om bij die God te schuilen, omdat hij de enige is? Die zo'n mens zoals u en ik zijn, zo'n verloren zondaar, nog minder dan David. Dat de Heere de enige is die zo'n mens toch veiligheid kan schenken en uit loutere genade. Ja, dan heb je een schuilplaats nodig. Dan moet je verborgen worden. Dan moet je verstoken worden. En God weet zo'n plaats. Voor het meest aangevochten hart en voor de zwaarst bestreden ziel en voor degene die er soms diep door moet en voor degene die iedere keer weer hoort, gij hebt geen heil bij God, geloof het toch niet joh, jij hebt toch te lang gezondigd, denk jij dat er nog genade voor jou is, denk je dat God met zo een nog te doen wil hebben, geloof het toch niet mens. De Heere heeft zo'n plekje waar zo'n bestreden mensenkind, waar zo'n aangevochten zondaar, waar zo'n twijfelmoedig wezen een schuilplaats kan vinden. En hij wil ze er zelf brengen. Hij wil ze zelf, zoals David zegt, verbergen, versteken. Hij raapt ze op in de ellende, waarin ze zonder enige kracht, zonder enige geestelijke kracht, machteloos ter neer liggen. Een wisse prooi van de vijanden die op hen aandringen. De Heere rukt ze uit vijandsmacht. En de Heere brengt ze tot zich. De Heere brengt ze in zijn asielplaats. Bij zijn altaar. Wat een wonder. En het wordt ook als een wonder beleefd. Ik zei, je hoort de verwondering in Davids stem. Omdat hij zeggen mag, hij verbergt mij. Maar ook de verborgen verwondering omdat hij zegt, hij verbergt mij. Hij kon mij ook dagvaarden. Hij kon ook mijn vijand worden. Hij kon ook mijn tegenstander worden. Hij kon zich ook als mijn rechter openbaren. Hij kon mij ook wegdoen en onder zijn toorn doen bezwijken. Maar hij verbergt mij. Hij versteekt mij. En waar? Zo dicht mogelijk bij zich. Zo dicht mogelijk bij God zelf. In zijn hut. En zelfs in het meest intieme plekje, in het verborgen plekje van zijn hut. Zo dicht mogelijk bij God zelf. En daar mag die vermoeide, die beladen zondaar rust vinden. Daar mag hij met zijn opgekropte gemoed zich uitsmikken. Daar mag hij ondervinden milde handen, vriendelijke ogen zijn bij God van eeuwigheid. Bij God. Om dan daar ook te ondervinden wat Asaf een keer zei, het is mij goed nabij God te zijn. Als de Heere een mens zo opraapt en opvangt en verzorgt en versteekt en verbergt. En als een schild voor hem gaat staan, zodat al die vijanden weg moeten. Zodat de pijlen van de boze uitgeblust worden. Zodat geen plaag hun tent meer naderen zal. Als God zo een mens opvangt. En als de Heere daar zou zeggen, nou zeg het eens. Wat betekent dat nou voor je? Dan kunnen ze met Hosea niet anders zeggen dan, o mijn God. En dat kan de Heere soms ook geven aan het avondmaal. Dat kan de Heere na zo'n bestreden en bevochten, aangevochten hart ook geven. Dan kun je een hele moeilijke week van voorbereiding tegemoet gaan. En dat is meer dan eens het geval. En dan kan alles geslingerd worden. En dan kan het wezen alsof het nooit wat geweest is. En toch, je hebt er geen rust op. En om nou te zeggen dat je niet durft te gaan en niet zult gaan, dat is ook iets waar je geen vrede op hebt. Maar Heere, hoe moet het dan, hoe moet het dan? En dan in één keer, dan raapt de Heere je op en dan brengt hij je er. Hij verbergt mij in zijn hut. Hij versteekt mij in zijn tent. Wel gelukzalig zijn zij die op hem hopen. Wel gelukzalig zijn zij die te midden van alle vijandschappen van de geestelijke boosheden in de lucht dit met David beleven en beleiden mogen, hij is er nog. En bij hem mag ik nog terecht. En op hem mag ik nog hopen. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts. En mijn God. En dan doet de Heere nog wat. Dat ligt in dezelfde lijn, al is het tegelijkertijd ook weer iets anders. Dat is wat David aan het eind van vers 5 noemt. Hij verhoogt mij op een rotssteen. Daar zit ook de gedachte van veiligheid in. Dan zijn het niet meer de vijanden die met pijl en boog klaarstaan en de vijanden die met allerlei geweldige wapens zijn leven bedreigen. Maar nou zijn het de golven. De golven die proberen hem te verslinden. Te overweldigen. En in de diepte weg te trekken. En dan is daar een rots. En die is er wel en David ziet hem ook. Maar die is te hoog. Verzin ik dat? Nee, dat staat in Psalm 61. Psalm 61 geeft diezelfde beeldspraak, ook op Psalm van David. O God, hoor mijn geschrei, merk op mijn gebed, van het einde des lands roep ik tot u als mijn hart overstelpt is. Leid mij op een rotssteen die mij te hoog zou zijn. Hij is er en David weet dat en David ziet het en David kan er niet bij. En ondertussen ligt hij als een drenkeling in het water. En nog even en dan zijn zijn krachten helemaal weg. En dan verdrinkt hij vlak bij de rots. En hij roept en hij schreeuwt, maar hij heeft geen krachten om die rots te beklimmen. Die is te glibberig, die is te steil, dat is onmogelijk. En dan is er een hand die naar David uitgestoken wordt. En dan wordt zijn wens vervuld en zijn gebed verhoord en dan wordt die roep uit de diepte beantwoord. Leid mij op een rotssteen die mij te hoog zou zijn. En dan zegt David, en ik heb het ondervonden ook wat dat is. Hij verhoogt mij op een rotssteen. En dan is hij uitgetild boven de gevaren en boven de bedreigingen en boven de nood. En dan is hij een ogenblik bevrijd van al de machten die zijn verderf zoeken. Dan ducht hij geen kwaad meer. Door God op de rotssteen gebracht. Hij heeft grond onder zijn voeten gekregen. Het is geen zandgrond. Daar zou hij hooguit zelf op geklommen kunnen zijn. Op zandgrond. Maar als God de mens op de grond, op de terra firma zet, dan zet hij hem op een rotsgrond. En die wijkt niet, en die wankelt niet, en die bezwijkt niet. En dan mag David, en dan denk ik aan nog een andere psalm, want deze beeldspraak komt nogal eens een keertje voor in de schrift, en we gaan er straks ook van zingen. Gij hebt mijn, en hij heeft mij uit de ruisende kuil uit modderig slijk opgehaald, heeft mijn voeten op een rotssteen gesteld, hij heeft mijn gangen vastgemaakt. Dat hebben Gods kinderen ook nodig. Om niet iedere keer weer met allerlei wind van leer meegevoerd te worden. Om niet iedere keer weer te wankelen en te bezwijken. Er moet grond onder de voeten komen. Er moet vastigheid in hun leven komen. Het moet zo worden dat ze het met de apostel Paulus gaan zeggen. Wij weten. Wij weten. En wat weten we wat God gedaan heeft. En wat God vastgemaakt heeft. De rotsgrond. En dan is het niet genoeg, al is het rijk en al is het heerlijk om zo nu en dan is te mogen schuilen in Gods hut. Dan is het niet genoeg, al is het heerlijk en onuitsprekelijk heerlijk om eens een ogenblik in het verborgene van Gods tent in de gemeenschap met de Heere te mogen leven. En dan wil de Heere nog meer geven. Ook die rots en die vastheid. En die grond, en daartoe gebruikt hij in het leven van de zijne zijn woord. En daartoe wil hij ook het sacrament gebruiken. Opdat ze het daar aan de tafel bij brood en beker nog eens te meer zouden horen. Uit de mond van hem die zijn leven voor hen gaf. Dit deed ik voor u. Weer dat persoonlijke. Dit deed ik voor u. U. En als je er dan geloof bij krijgt, niet als je er zomaar aankomt uit gewoonte. Wat neem je daar dan nog voor mee? Heb je plicht gedaan? Maar het laat je leeg. Het heeft geen vrucht. Maar wie als zo'n behoeftige, als zo'n drenkeling, als zo'n arme, als zo'n ellendige daar komen mag. Hij heeft mijn gangen vastgemaakt. Amen. Wij zingen uit Psalm 40, het eerste vers.
Thank you.
Laten wij danken. Trouwe en barmhartige God, uw naam mogen we ook aan het einde van deze tweede dienst danken en erkennen voor wat u ons vandaag weer hebt gegeven, nu we deze zondag weer bij elkaar mochten zijn, deze voorbereidingszondag. Heere, we danken u voor uw woord, voor deze psalm die zo rijk van inhoud is, al hebben we met elkaar eigenlijk nog maar twee versen overdacht, maar daar zit al zoveel stof voor overdenking, voor meditatie in, dat we genoeg kunnen meenemen, ook uit deze versen, ook voor de week die voor ons ligt. Een week van zelfonderzoek, een week van eerlijk omgaan met onszelf, een week van verootmoediging voor u, voor uw aangezicht, Heere. Geef werkzaamheden met deze dingen en laat de dingen die vandaag genoemd zijn ons inderdaad tot u uitdrijven, opdat wij ook mogen kennen dat hartelijke begeren, de lieflijkheid des Heren te aanschouwen en een schuilplaats, een asiel, een wijkplaats te mogen ontvangen bij u, o God. Gedenk degene die u vrezen, Heren, u weet wat er op hen af kan komen, u weet dat de vijanden nooit stilzitten, dat degene die hun ziel gram zijn in de week van voorbereiding ook wel alles op alles zouden kunnen zetten om te bestrijden het goede werk dat in hen door u verricht is. Heer, en dan kan er zoveel duisternis over de ziel komen. O God, wij bidden van u, gedenk ze allemaal, de kleine en de grote. En laat de oprechtheid meer en meer met de vroomheid hen vergezellen en geef zelf vrijmoedigheid om aan uw tafel aan te komen en daar te ervaren dat het goed is om bij de Heere te zijn en in de weg van zijn inzettingen te gaan. Heere, wilt u daarentegen degene die nooit oprecht u de Heere gezocht en gekend hebben, maar die tevreden zijn met wat vorm en wat uiterlijke godsdienst, wilt u hen vertellen en duidelijk maken dat dat onvoldoende gronden en motieven zijn. Doe ons werk in waarheid zijn, Heere. En wilt gij oprechtheid en eerlijkheid geven. En laat uw naam verheerlijkt worden. Ook op de aanstaande zondag, maar ook in deze week al. Wij bidden het u in de vergeving van al onze zonden, o God. En dat om Jezus wil alleen. Amen. Psalm 31, het tweede vers. 31. Het tweede vers, och, neig tot mij uw gunstige oren. Met uw Gods zegen, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God En de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.